Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Orderchamp.
Wat is jullie grootste uitdaging bij het schalen van dit concept?
De traditionele markt.
Je krijgt vandaag een blanco cheque van 5 ton. Hoe ga jij dat geld besteden?
Investeren in onze groei, maar vooral sustainable groei.
Hoe kom je eigenlijk aan nieuwe klanten?
Via online kanalen, via partnerships en verschillende referral mechanismes.
En beste Joost, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
De intransparantie, de fragmentatie en ook de automatisering in de B2B wholesale markt.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Joost Brugmans van Orderchamp. Van harte welkom.
Dankjewel.
Een bedrijf dat de groothandel naar een digitaal tijdperk wil brengen. Zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt. Orderchamp is een digitaal platform waarbij we zelfstandige retailers in contact brengen met verschillende lifestyle brands, merken. En we ze helpen daar een match te vinden. Dus we koppelen eigenlijk de winkels of webshops aan verschillende merken. En dat doen we middels, wat je al zei, even in de aankondiging, verschillende algoritmes. Maar ons platform is eigenlijk niets anders dan een hele grote webshop, marketplace, waarbij dus de retailers de merken vinden en wij middels goede voorwaarden die retailers bedienen, zodat zij zeg maar de beste bestsellers kunnen vinden voor hun store en hun business kunnen laten groeien.
Een B2B marktplaats is het, hè? En het gaat echt om non-food merken, toch?
We hebben wel wat food, maar dat is vooral de zogeheten non-perishables, dus de wat houdbare producten. En dan moet je denken aan thee, koffie, olie, noem het maar op, Italiaanse lekkernijen. Dus die hebben we ook, chocola, dat soort producten hebben we ook op het platform.
Ja, want ik kan me voorstellen dat in het verleden winkeliers dan naar het buitenland of zelf moesten gaan om in te gaan kopen. Dat was natuurlijk altijd wel een leuke reis. Maar daarnaast ook alles moesten gaan invoeren, regelen, organiseren. En jij zegt eigenlijk, ik heb dat gewoon op een dienblad. En het is een digitale marktplaats, waardoor zij alle hassle met betrekking tot inkoop niet meer hebben.
Ja, in principe klopt dat. Misschien wel interessant wat je aangeeft. De leuke trips en dergelijke. Ik denk dat dat altijd zal blijven. Maar de efficiëntie die je behaalt door inderdaad een aantal van die stappen uit de keten te optimaliseren. Denk aan hoe de ontdekkingsreis, zeg maar, hoe je dus die merken vindt. Vroeger moesten mensen inderdaad naar een beurs in Milaan of whatnot. Nou, dat kunnen ze nu nog steeds doen, maar dat hoeven ze nu niet iedere maand of iedere twee maanden te doen. Ik denk ook dat de markt is wat veranderd. We willen allemaal iets meer grip op zeg maar de voorraden hebben, waardoor het misschien niet heel verstandig is om in één keer een heleboel in te kopen voordat je weet wat er gebeurt in de markt. Dus door ervoor te zorgen dat ze in kleine aantallen die producten veel sneller kunnen bestellen. En dan inderdaad via een online kanaal halen we ook wat onzekerheid uit de markt. Dus dat is eigenlijk het idee achter het platform.
Want je zou toch denken dat de meeste retailers inmiddels ook hun spulletjes wel online bij elkaar shoppen, hè? Zoals eigenlijk in de consumentenmarkt al heel lang het geval is. Alleen dat is dus nog, dat gaat best nog wel traditioneel.
Ja, als je kijkt eigenlijk naar de markt, dan is misschien 2-3% online in de B2B-markt.
Zo weinig?
Zo weinig, ja. Ten opzichte van gemiddeld 25, in sommige markten 30% in de B2C-kant. Dat heeft gewoon alles te maken met wat ik net ook al aangaf, de traditionele markt. Het is een hele traditionele, relationele markt. Mensen kennen de merken bij wie ze inkopen al jaren. Dat doen ze dus veelal. Gewoon via e-mailtje, via de standaard beurzen die ze jaarlijks bezoeken. En dat brengt ook een probleem met zich mee. Waar tenminste, het probleem dat wij zien is dat wij, toen we 5 jaar geleden het platform startten, zagen we dat verschillende nieuwe concepten winkels ontstonden. Concept stores, lifestyle boutiques met veel meer verschillende kleine hoeveelheden merken, waardoor je een winkel fris houdt of een webshop heel interessant inricht, zodat mensen er ook echt naartoe willen en dat het een ervaring is. Op basis van die gedachte zijn we toen met Orderchamp begonnen en zijn we eigenlijk gaan kijken, hoe zorgen we er nu voor dat al die verschillende merkjes die er zijn, want er zijn ontzettend veel mooie merken in het land, grote, kleine, noem maar op, hoe zorgen we nou dat die bekend worden bij al die verschillende winkels? En op die manier zijn we te werk gegaan en zijn we die op het platform gaan toevoegen.
Ja, ik moet denken aan een project wat ik denk 15 of 20 jaar geleden heb gedaan voor een bedrijf, die zeg maar een familiebedrijf met woonaccessoires. En wat uiteindelijk merkte is dat die mensen dat hadden een band met Indonesië, dus die gingen daar regelmatig naartoe, ja. Dus die hadden ze wel hun eigen inkoopsysteem. Alleen in al die winkels lagen zo ongelooflijk veel spullen. Ze hadden ook geen idee wat er lag. Laat staan wat de inkoopprijs was. Dus uiteindelijk kwamen ze ook wel in de problemen, omdat ze ook niet die voorraad konden verversen.
Ja.
Dus eigenlijk zeg je, John, wat wij wel vaker nu zien in ons programma, dat er dan eigenlijk een digitalisatieslag gaat plaatsvinden en dat individuen of bedrijven dat zelf niet kunnen oppakken, maar het eigenlijk één partij zoals Orderchamp, die zegt, laten wij nou die digitale transformatie gaan leiden.
En is dat ook een van jullie belangrijkste verkoopargumenten naar potentiële nieuwe afnemers, hè? Die belofte naar klanten, overstok, want dat is een probleem, Patrick schetst het al, waar volgens mij heel veel retailers mee te maken hebben.
Ja, niet alleen de retailers natuurlijk, ook de merken. Dus de partij, als je de keten bekijkt, heb je fabrikanten, et cetera, tot en met de consument. De merken zelf hebben ook overstok, want er zijn ook veel merken die van tevoren bij de fabrieken inkopen en er een merk van maken en het dan doorverkopen. Dus voor beide partijen denk ik dat wij een interessante oplossing bieden. Misschien even terug naar de retailer. De retailer, die kan natuurlijk aan het begin van het seizoen inschatten hoeveel die gaat verkopen en heel veel producten inkopen. Dat is best lastig, zeker gezien de laatste paar jaar waarin er best wel veel gefluctueerd is in de economische markt. Wij hebben ervoor gezorgd dat we op een aantal manieren die retailers kunnen ontstressen. Met name door met de merken te onderhandelen en ze lage minimum bestelbedragen in te laten geven. Dus veel merken werken normaliter met een minimum bestelbedrag van misschien wel €1.000. En wij zeggen op ons platform dat die ligt gemiddeld onder de €100. En de reden dat wij dat kunnen doen is omdat wij heel veel verschillende retailers aanbrengen, waardoor de acquisitiekosten eigenlijk omlaag gaan voor de merken. En daardoor kunnen zij teruggeven in andere perks. Daarbij bieden wij een schaal aan, omdat wij heel veel verschillende merken bedienen en dus ook heel veel orders doen, kunnen wij goedkoper de verzendtarieven inkopen en kunnen ze ook via ons goedkoper verzenden. Dus het hele economische model is daarop gestoeld. Dit is eigenlijk dan ook weer direct de reden waarom merken het interessant vinden om op ons platform te verkopen, want wij nemen ze best wel veel zorg uit handen. En we bieden dus ze ook een kanaal waardoor ze veel afzet kunnen leveren en daardoor voorkomen we weer het probleem aan die kant.
Ja. En hoe groot is die markt precies?
Als je kijkt naar de volledige retailmarkt in heel Europa, is dat bijna 3,5 triljard. Dus
hoeveel nullen?
Heel
veel.
12 nullen volgens mij is dat.
Ja.
Dus dat is de hele retailmarkt. Dus als je dan de inkoop daarvan neemt, laten we even uitgaan van een marge van 2,0, dan zit je ongeveer op een 1,7 triljard aan goederen die verkocht worden.
Ik kan me voorstellen dat jullie je met dit model vooral op de zelfstandige winkels richten.
Ja, zelfstandige winkels. We houden van lokale winkels, zelfstandige winkels, maar ook dus omnichannel winkels, dus partijen die online gaan. Omdat ik vind dat elke winkel iets van digitaal moet omarmen. Dus ze hoeven niet per se een hele uitgebreide operationele webshop te hebben of iets dergelijks, maar ze moeten wel online te vinden zijn, of ze nou online inkopen, of ze nou een sociaal kanaal hebben of iets. Maar zonder online denk ik dat het wel heel lastig gaat worden.
Ja, en het feit dat je echt iets nieuws doet, Joost. Hoe lastig is het dan om die traditionele retailers, want dat zei je net al, het is een heel traditionele markt, om die over de streep te krijgen? Is dat misschien wel jullie grootste uitdaging?
Ja, dat is zeker de grootste uitdaging. Als ik kijk naar onze markt, dan zijn dat zeker wel de new kids on the block, die inderdaad heel snel Orderchamp vinden. En de digitalists, die dus eigenlijk vrij simpel online B2B zijn gaan shoppen. Maar er is ook nog een hele generatie daaronder die het eigenlijk al jaren op dezelfde manier doet. En die groep bereiken is lastig, want Die zitten niet altijd online. Dus dat,
want help eens even zeer. Dus als je bijvoorbeeld een relatief grote winkelketen hebt, dan is er iemand die fulltime aan het inkopen is.
Ja, klopt.
Daarnaast heb je misschien inderdaad een oudere generatie, die deed het altijd al zelf, maar in kleinere volumes. En dan komt er nu een nieuwe generatie.
Ja.
Als je kijkt naar die fulltime inkopers, waar halen die dan de bronnen vandaan?
Ja, dat zijn de mensen met tijd, over het algemeen, want dat is hun job.
Ja.
Dus die doen het veelal, al dan niet nog steeds via de traditionele inkoopbeurzen. Dat zijn waarschijnlijk ook partijen met grotere volumes. Dus die kunnen wat makkelijker onderhandelen met de merken. Hebben waarschijnlijk ook al wat relaties opgebouwd over de jaren. Verversen over het algemeen niet extreem veel. Verversen dus vooral binnen de collectie van verschillende merken. Tegen die partijen zou ik juist willen zeggen, check Order Champ. Want we werken dus ook met een aantal grotere partijen, dat zijn vooral dan de wat ketens met bijvoorbeeld franchise-nemers. Die vinden ons dan vooral wel weer interessant. Dus die verversen een deel van hun assortiment via ons platform. Dus ik denk dat de partijen, wat je net zegt, die dus wel de tijd hebben, de professionele inkoper, die doet het wel veelal nog gewoon via de normale manieren. Ze gebruiken Order Champ dan ook wel veel als inspiratie. Ja, goed, dat is voor mij natuurlijk iets minder interessant, maar uiteindelijk komen we er wel.
Ja, een belangrijk aspect van jullie businessmodel is het feit dat jullie producten aanbevelen. Eigenlijk een beetje zoals Netflix dat doet met films en series. Hoe werkt dat in de praktijk?
Nou, in de praktijk is dat, je komt naar een site, je klikt op een aantal dingen en wij gaan vervolgens op basis van dezelfde kenmerken andere artikelen aan je laten zien.
En doe je dat ook aan de hand van de bestelgeschiedenis?
Ja, zeker. Dus,
of regio?
Ja, we zijn geen Netflix. We hebben redelijk oké algoritmes, maar we zijn nog niet zover dat we echt op basis van inschatting op locatie bepaalde dingen kunnen laten zien. Dan moet je ook best wel grote modellen trainen. Maar wel degelijk op basis van land. Dus op basis van land hebben we al verschillende algoritmes gebouwd op basis van de verschillende winkeltypes op basis van de verschillende categorieën. Een combinatie van die verschillende factoren. En we doen het ook op meerdere plekken op de website. Dus we hebben de homepage waar we een volledige pagina gepersonaliseerd hebben. Maar we doen het ook binnen de zoekmogelijkheden. Dus standaard search op de website of binnen de categorieboom.
En ik lees, laatst reed ik door het land heen en toen kwam ik Koopman tegen. En toen dacht ik, wat is dit? Het zijn ongelooflijk grote distributiecentra. Je hebt geen idee wat je ziet. Dus ik was aan het googlen en zag ik dat ook een organisatie is die dat soort artikelen aanbiedt. Maar die houden ook de voorraad. Dan kun je gewoon naar binnen lopen. Die hebben showrooms.
Ja.
Hoe verhouden zij zich tot Order Champ?
Ja, dat is goed. Je hebt eigenlijk vier. Zij zijn een van de vier grote eigenlijk. Dat zijn gewoon grote internationale distributiehandelshuizen. Eén daarvan staat ook op Order Champ, Edelman. Is een partij die waar wij ook echt zaken mee doen. Dus die hebben hele mooie eigen brands die ze dus ook weer distribueren via Order Champ met tegen goede marges. Dus dat zie je ook wel steeds vaker. Veel van die partijen zijn ook hun eigen merken gestart en werken daarop voort. Dus, maar hoe die partijen zich verhouden tot ons is, dat zijn de traditionele spelers die dus ook veel op die grote beurzen te vinden zijn. Werken over het algemeen met hele grote spelers, met kleine spelers. Moet je ook voorstellen, werken ook met de actions van deze wereld. Of met de. En ze maken ook specifieke collecties vaak voor dit soort verschillende partijen. Wij zijn in principe werken wij met de merken zelf. We hebben nog niet onze hele eigen collecties. En we maken af en toe wel met een merk afspraken op specifieke collecties. Maar in principe zitten ze gewoon ook in de keten. Kunnen ze via Order Champ verkopen. Of staan ze naast Order Champ?
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het verhaal over Order Champ. Zometeen meer, onder meer nog over hun verdienmodel. Maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. Je hoort groeiprofessor Rutger Prent.
We gaan het hebben over het businessmodel van bouwbedrijf Van Dille. Dat is een bouwgroep. 1724 opgericht.
In Midden-Nederland is Van Dille wel een bekende naam. Het bedrijf is al generaties lang actief in de renovatie van huizen en appartementen. Vaak in opdracht van woningcorporaties.
En het baanbrekende is dat ze eigenlijk door hun eigen innovaties op het gebied van prefab, prefabriceren van complete gevels of complete kozijnen, eigenlijk twee hele mooie spin-offs hebben gecreëerd. Waarmee ze ook hun producten aan andere partijen, je zou het concurrenten kunnen noemen, hè, maar andere marktpartijen kunnen verkopen. He, dus het komt eigenlijk voort uit het feit dat ze hun eigen werkzaamheden in die grootschalige renovaties betrouwbaarder, schaalbaarder willen krijgen.
Zo staan er nu dus naast het bouwbedrijf twee zelfstandige entiteiten die prefab kozijnen en voorgevels leveren. Die kunnen ze verkopen aan heel andere klanten dan de woningcorporaties en dat maakt de vraag een stuk voorspelbaarder.
Het waren grote opdrachten die voorheen altijd binnenkwamen. Nou, dat geeft ergens heel veel stabiliteit. De omzet komt, als je een aanbesteding wint, altijd wel een keer binnen. Maar ja, aanbestedingen, de daadwerkelijke uitvoering kan zomaar een jaartje opgeschoven worden. Hè? Dus dat, op dat vlak was de business af en toe wat onbetrouwbaarder. En hier is het inderdaad veel beter mee te spreiden. Je kan actiever op zoek gaan naar klanten in een veel groter gebied dan binnen Nederland. En daarmee krijg je gewoon een goede vulling voor je fabrieken. Hè? Dat is belangrijk bij een fabriek.
Rutger Prent was dat. Bij ons is Joost Brugmans, de co-founder van Orderchamp. En we praten met hem verder. Maar Patrick, jij wilde eerst nog iets zeggen over ja, wat er onder de motorkap zit. Hè?
Eigenlijk, als je het zo goed begrijpt, dan is het een marktplaats. Waarbij je aan de vraagkant eigenlijk de B2B winkeliers hebt. Soms een beetje wat groter, soms wat kleiner. En dan aan de andere kant, aan de achterkant, zitten dus die verschillende merken. Maar betekent dat dat jij bijvoorbeeld accessoire merk, die doet dan rechtstreeks zaken met jou. En daar zit dan niks tussen. Of wat je zei, er zijn ook partijen die maken misschien collecties aan en dan komt er een collectie uiteindelijk later op jouw platform. Hoe zit het aan de achterkant?
Ja, all of the above eigenlijk. We werken dus voor het overgrote deel direct met de merken. Dat betekent dus dat de merken niet hoeven te werken met een distributeur of een agent. Dat zijn vaak tussenpartijen. Dat zorgt er weer voor dat ze bij ons gewoon ook hele sterke tarieven kunnen aanbieden en goede inkoopcondities. Wij werken wel op sommige plekken met distributeurs. En heel soms ook met agenturen. En dat heeft puur te maken met dat partijen al bestaande contracten hebben voor bepaalde regio's, of een land of iets dergelijks. Waardoor we met die partijen zaken moeten doen en die partij er nog tussen zit. Over het algemeen zorgt dat niet voor een groot verschil in prijs of iets dergelijks. Want ja, de partij moet daar inkopen. Maar ja, goed, je begrijpt dat als er meer partijen in de keten zitten, dat is hoe het traditioneel werkt, dat het een iets ander economisch model is. Maar dit is precies zeg maar waar we ook proberen te optimaliseren.
En als je dan naar de cashflow-beweging kijkt en naar de goederenbeweging. Dus er wordt in het retail-landschap ook wel eens goederen in conciliatie aangeboden. Wat betekent dat bij jou?
Patrick, dat moet je even uitleggen hoor.
Ja, dus dat betekent dat ik bij jou in de winkel spullen zet en je hoeft er niet voor te betalen. Alleen als het echt verkocht wordt, dan gaan we afrekenen. Als ik bij jou op het platform bestel, neem ons eens mee in de order die verwerkt wordt en hoe dat uiteindelijk in cash en in goederen gaat lopen.
Ja, ja.
Dus ik koop
een stoel of...
Ik koop een aantal stoelen voor in de winkel.
Ja, precies. Nee, dus we hebben dus twee inkoopmodellen. Het inkoopmodel is eigenlijk de standaard. Ik zie wat op het platform, ik koop het in. Ik moet wel een bepaald minimum bereiken bij elk merk waar ik inkoop. Vervolgens gaat het merk het direct leveren naar de retailer. Het kan dus zijn.
Dus jij hebt niet van die grote warenhuizen zoals...
Nee, we hebben wel een klein fulfillment center voor een aantal specifieke merken. Dat hebben we 1,5 jaar geleden opgezet. Dat draait nog steeds, maar heeft op dit moment niet heel veel focus. Ik denk dat er een merk of 30 nog draaien. En dat hebben we gedaan voor een aantal merken die dat niet zelf konden doen. Maar in principe zijn wij niet de eigenaar van de stok. Dat betekent dus dat de merken het direct leveren. Dat betekent dus ook dat de retailer bij verschillende merken in één order kan bestellen bij ons. En dat maakt het natuurlijk heel makkelijk voor ze. Maar de merken leveren het uit. Om terug te komen op je vraag consignatie. Dus dat doen we dus nu met ons nieuwe dropshipping model. Waarbij dus de producten inderdaad wel in de winkel of in de webwinkel gezet kunnen worden. Zodra ze verkocht worden, worden ze eigenlijk direct door het merk naar de retailer gestuurd. Of eventueel naar de winkel, is ook nog een mogelijkheid. Maar dat is zeg maar wel nu een nieuwe mogelijkheid.
Ja, dus je hebt één, ik koop die stoelen. Uiteindelijk krijg ik geleverd rechtstreeks van die partij. Ja. Maar wat moet ik dan betalen? Moet ik meteen afrekenen of reken ik af op het moment dat ik ze ook verkoop?
Ja, dus in principe in onze checkout heb je een aantal verschillende betaalmogelijkheden. Je kan direct betalen, wat in Nederland best wel gebruikelijk is. Dus mensen vinden dat fijn. We hebben ook een betaal later mogelijkheid, buy now pay later. Dan kun je tot 30 of tot 60 dagen en in sommige gevallen ook tot 90 dagen later betalen. Dus dat betekent dat de goederen op dat moment wel verstuurd worden en dan staat OrderChamp garant voor die betaling naar het merk.
En hoe kun je dat organiseren met jouw marges? Dus het betekent dat je met de leverende partijen, die merken, heb je bedragen afgesproken. En uiteindelijk de prijzen, die staan dan op de website. En dat is wat voor die B2B klant geldt.
Ja, dus om dan het model nog even iets door te pakken. Dus in principe kopen ze in voor de wholesale prijs. Zij verkopen het voor de adviesprijs. OrderChamp zit daar voor de merken tussen met een kleine transactiemarge. Die is over het algemeen 10%. In het geval van een allereerste bestelling bij een merk is die 25%. En dat is puur omdat wij die klant hebben aangedragen. Dat is onze marketing fee, om het zo maar te zeggen. Maar dat is maar één keer. Dus in principe is onze gemiddelde transactieverdienst is 10%. Van die 10% betalen wij ook nog de verzending. Dus dat betalen we aan het merk. De retailer betaalt overigens niks, hè? Dus de retailer betaalt alleen gewoon de inkoopprijs. Inderdaad, wat je net zei over dat later betalen, dat hebben we een tijdje hebben dat ook zelf gedaan. Maar daar zijn nu inmiddels ook een aantal partijen, dat faciliteren we dan ook. Nou, daar betalen wij dan ook een kleine fee aan. Dus op die manier bouw je eigenlijk de order op.
En het dropshipping verhaal, hoe pak je daar je fee?
Ja, dat is inderdaad een iets andere fee, want dat model is zit net iets anders in elkaar. Daar werken we met maandbedragen. Dus dat is eigenlijk het bekende SaaS-model, software as a service. Dus wij leveren de software, de verschillende integraties. En op basis van die fees, dat is gemiddeld, moet je even denken aan €100 per maand. Als er dan een bestelling plaatsvindt, dan pakken wij alleen nog een hele kleine marge. En dat is puur om de automatische betaling mogelijk te maken. Want je moet je voorstellen dat dit best een complex modelletje is, waarbij de retailer die zegt, ik wil die producten in mijn winkel hebben. De consument die koopt en op dat moment moet de retailer pas gaan betalen aan het merk en gaat het merk uitleveren. Dus dat hele systeempje hebben wij gebouwd. En doordat we dat hebben gebouwd, scheelt ze dat kosten. Maar wij zitten daar, omdat daar wel kosten aan zitten, vragen we daar nog een kleine transactie fee.
En je hebt zeg maar de marktplaats gemaakt, zeg maar, voor de winkeliers. En die kunnen dat gedigitaliseerd veel makkelijker doen, et cetera. Alleen wat ik interessant vind, moet je ons nog even één keer meenemen, is als je het hebt over dat dropshippen, wat je eigenlijk ziet op alle websites waar de jeugd mee bezig is, namelijk verkopen iets aan iemand wat je, weet ik veel wat, op Alibaba voor €2 kunt kopen en verkoop het voor €20. Wat is dat proces precies? Want uiteindelijk is dat een verlaging van de drempel waardoor jij zeg maar makkelijk je product en diensten kan aanbieden, maar eigenlijk ondernemers gewoon nu kunnen instappen tegen nagenoeg hele lage kosten.
Ja, nee, even iets rechtzetten, want dat is wel heel, heel belangrijk. Wij willen dus niet geassocieerd worden met de Alibaba dropshipping-achtige product. Dat hebben we ook bewust zeg maar op een andere manier gelanceerd. We noemen het ook dropshipping hergedefinieerd. Want inderdaad, er is een klein stigma ontstaan over dropshipping. Beetje slechte kwaliteit producten, slechte klantenservice, lange wachttijden, noem het maar op. Nou, wij doen dit met de merken waarmee we ook de wholesale marktplaats zijn gestart. Dat zijn hele goede, sterke, gecertificeerde, mooie merken.
Dus dan weet je dat de producten echt zijn en weet je dat het ook niet zeg maar tegen lage kosten wordt gebruikt.
Ja. De goudzoekers of iets dergelijks, dat is niet het doel van ons platform. Wij zijn er voor om de retailer te helpen zeg maar beter voorraadmanagement te doen. Dus dat betekent dat ze nog steeds kunnen bepalen of ze producten inkopen of dat ze producten misschien aanbieden via automatische dropshipping. Maar je kan je voorstellen dat bepaalde categorieën veel logischer zijn om te verkopen via het dropship-model. En daarom het woord dropship. Ja, ik wil het eigenlijk niet, het is een lastig woord, maar eigenlijk is het niks anders dan een automatische backorder. Het kan, als jij een bank of een stoel koopt, dan is het eigenlijk vrij onlogisch dat die bank eerst verscheept wordt naar de winkel, dan in de showroom terechtkomt, dan vervolgens opgehaald wordt, weer geleverd wordt. Dus het is misschien veel logischer om één artikel te hebben en vervolgens die bank.
Je moet gewoon sustainable shipping, man.
Precies. Dus dat is precies waar we het ook voor doen. En dat is ook een van de verhalen. Dus waardoor het eigenlijk mogelijk is. Dat hele logistieke verhaal is in de laatste... 10 jaar zo ontzettend volwassen geworden. Iedereen is een shipper of een ontvanger. We gaan allemaal naar de depots en we leveren pakjes af en ontvangen pakjes. Dus dit hele model is gewoon veel beter geworden. We kunnen ook veel sneller shippen. Er zijn allemaal tussenpartijen gekomen die dit heel goed kunnen afhandelen. En dit is ook de reden waarom ik denk dat we nu in de fase zitten dat de premium merken ook daadwerkelijk dit model zullen gaan omarmen. Omdat de reden dat ze het in het verleden misschien niet deden, was omdat ze bang waren voor reputatieschade. Omdat ze bang zijn dat... misschien wordt het niet op tijd geleverd. Misschien krijg ik het niet op de juiste manier binnen. Hele model is veranderd.
Ja, bijvoorbeeld in de Negen Straatjes heb je een lingeriewinkel. Dat heet ook lingerie. En die hebben eigenlijk alleen maar een paar modellen. Dus dat betekent als je dat daar ook aanschaft... dat het niet eerst de binnenstad ingereden wordt... maar uiteindelijk gewoon rechtstreeks naar je huis gestuurd kan worden.
Ja.
Dus dat is eigenlijk... die digitale transformatie die je aan het inzetten bent.
Ja.
En hoop dat dat veel meer beslag zal gaan krijgen.
Ja, het kijkshop idee. Weet ik nog niet of...
reinvented.
Ja, maar reinvented. Ja. Maar ik weet niet of dat uiteindelijk... Of ik het zo zie. Wel degelijk een tablet of iets dergelijks... waarbij je het kan automatiseren ook in winkels.
En wat betekent dit voor de kosten die premium merken maken? We hadden het over de situatie zoals die was. Beurzen bezoeken en dergelijke. En nu zou dat dus in feite allemaal online, digitaal kunnen. Qua kosten, kun je opboksen tegen de manier waarop het ging?
Ja, want ik zeg daar volmondig ja. Daar moeten we merken af en toe nog wel van overtuigen. Want economisch rekenen ze soms nog wat anders. Hè. Ze zien het als een totaalkost, als een extra kost. En kijk, technisch gezien klopt dat. Niet technisch gezien klopt het helemaal niet. Want als jij marketing doet of branding of iets dergelijks... Ja, hoe ga je het precies verdelen over je orders? En wij hebben gewoon een prijs per order. Vrij transparant eigenlijk voor merk. In principe is onze gemiddelde marge... die 12-13%. Dat is veel lager dan de 15% of de 18% die agent of distributeurs normaliter vragen. Hè? Dus, en daarbij hebben ze ook nog de mogelijkheid om marketing te doen. Krijgen ze wat meer data. Dus ik denk economisch is het een interessante model... Plus de shipping zit erbij. En dus uiteindelijk denk ik dat het een economischer model is. Maar omdat ze het nog steeds op de traditionele manieren doen... is het een add-up. En moeten ze dus een balans gaan vinden. En ik denk dat is de belangrijkste... uitlegfactor soms voor ons. En ook degene die misschien het lastigste is.
Ja, en Patrick, denk jij dat importeurs, distributeurs... en ze werken er wel af en toe mee samen... maar moeten die nu ondertussen niet een beetje zenuwachtig worden?
Eigenlijk waar het op neerkomt, dat ik het altijd heb over gebroken businessmodellen. Dus gebroken businessmodellen betekent dat er onvoldoende match is tussen vraag en aanbod. En door die hele digitalisering en optimalisatie van die hele waardeketen kun je dat veel dichter bij elkaar brengen. Dus uiteindelijk gaan daar de distributeurs of de middleman wel problemen krijgen. Alleen aan hen dan de uitdaging om nog beter zoekwerk te doen en meer waarde toe te voegen. Terwijl aan de andere kant nu ook de winkeliers het gemakkelijk gemaakt kan worden. Waardoor misschien uiteindelijk ook wel betere prijzen voor de consument uiteindelijk tot stand komen.
Ja, nu zien we dat jullie zijn gestart in 2018. Dat zei je net al. 5 jaar bezig. Dat model zoals jij dat nu uitlegt, ik kan me voorstellen dat stond nog niet meteen aan het begin op een papier zo beschreven. Hoe hebben jullie dat gaandeweg moeten tweaken?
Ja, we zijn dus een beetje in 2018 zijn we met elkaar om de tafel gegaan. Maar we zijn gelanceerd in 2019, dus september 2019. Toen waren we een platform dat werkte met een maandelijkse fee, SaaS-model. Transacties deden we niet aan. Dat zijn we redelijk snel gaan veranderen, omdat we merkten dat merken daar toch op die manier standaard in zaten. Dat was de manier hoe ze het graag wilden doen. En als wij het niet op die manier zouden gaan doen, dan zouden ze niet met ons gaan samenwerken. Dus we hebben het uiteindelijk al toen de eerste keer die kleine pivot moeten doen van het businessmodel. Maar we hebben uiteindelijk verschillende modellen gehad. Ook combinatiemodellen, hybride modellen. Recent dus een nieuw model toegevoegd weer met maandelijkse fees. Dus uiteindelijk zie ik dat eigenlijk als een evolutie van ons businessmodel. Oorspronkelijk was het idee om direct te starten met dat dropshipping model. Maar toen vaarden we eigenlijk tegen die markt aan van al die fysieke winkels. En wat ik net zei, ik liep toen in Amsterdam en in Haarlem liep ik door de winkelstraten. En nou goed, dat zijn natuurlijk grote, maar toen liep ik in Weesp. En toen dacht ik, hé, maar jongens, er is hier echt iets aan de hand. Die fysieke winkels, die zijn aan het transformeren. Er is weer levendigheid. Hè? Waar je jaren las dat het slecht ging met de fysieke retail, was het booming. En daarom hebben wij toen gezegd, laten we eerst nou even focussen op die concept stores en op die lifestyle boutiques. En daar hebben we er toen ook heel veel van bediend. En zijn we nu pas eigenlijk dat dropship model gaan toevoegen. Dus ja, best wel wat wijzigingen eigenlijk in die korte...
En dat betekent ook dat je op dit moment flink het gaspedaal aan het intrappen bent.
Ja, we hebben eigenlijk verschillende fases gehad. In het begin zijn wij heel hard gegroeid. Daar praat ik over 1000%, 600% jaar op jaar. 2022 was wel een lastig jaar voor ons. Want toen zouden wij een fundingronde gaan doen. En die is toen niet doorgegaan vanwege het klappen van de markt. En ja, daar hebben wij natuurlijk ook daar zijn wij ook doorheen moeten gaan. Dus dat was een pittige tijd. Want we hadden net, ik had net 60 man aangenomen. En toen ging dat niet door. Dus toen moesten we daar een groot deel van die mensen alweer eigenlijk laten gaan. Dat konden we niet laten beginnen.
En met het klappen van de markt bedoel je natuurlijk het investeringsklimaat. Ja, wat danig is veranderd.
Ja, het investeringsklimaat. Nou, tevens ook de post-corona tijd waarin alle meubels...
Vraaguitval,
ja. Alle meubels waren net gekocht. Dus de hele home and living markt lag gewoon op schat. En die is nu een klein beetje aan het terugkrabbelen. Die is nog steeds best wel in zwaar weer. Dat zie je ook aan alle merken. Die hebben nog steeds best wel veel overstok, zoals je in het begin al aangaf. Nee, dus die 2022 was echt een jaar dat we het zwaar hadden. Hebben we ook moeten veranderen. 2023 was een recalibratiejaar, dus zijn we weer gaan groeien, maar zijn we gewoon heel rustig weer op gaan bouwen. En nu dit jaar sluiten we af met hele goede cijfers, maar 2024 gaan we beuken. Dat is,
want neem ons eens mee, hè? Als je zeg maar zo'n bedrijf hebt en je gaat zo hard groeien, dan is het soms ook niet goed te voorspellen waar het uiteindelijk naartoe gaat. Maar neem ons eens mee, want uiteindelijk ben je best wel een tijd bezig om zeg maar die groei in te schatten, zeg maar de financieringsplannen te maken. En op een gegeven moment sta je puntje bepaaltje en dan denk je, hey, het gaat niet door. Maar ik kan me voorstellen dat je dan een paar nachten echt niet slaapt, dat je denkt van, hoe ga ik dit doen? Ja, terwijl je wel ziet dat er is vraag. Dus het is niet dat je model niet werkt.
Het is heel lastig. Het was ook heel lastig, want ze praten altijd over product market fit. En als ineens de vraag wegvalt, je investeringsmogelijkheden vallen weg. Er begon nog een oorlog. De prijzen, inflatie, noem het maar op. Hoe ga je dan nog al die dingen, die variabelen meenemen in je modellen? Dat was gewoon niet voor ons, was niet te doen. We hebben, denk ik, misschien wel, ik kan wel zeggen, misschien wel 30 verschillende modellen gemaakt. En dat was heel lastig om daarmee om te gaan. Ik denk dat we daar een modus hebben gevonden om back to basics te gaan. En dat is natuurlijk altijd lastig. Dat moet je ook uitleggen aan je team. Dat hebben we, denk ik, goed gedaan. Nog steeds, af en toe voel je daar de pijntjes van. Want doing more with less is dan het motto.
Je moet het duidelijk hebben. Dat betekent dus dat die investering die op de rol stond, helemaal niet doorging. Of voor een lager bedrag.
Ja, voor een veel lager bedrag. Ja, veel lager bedrag. En we hadden gelukkig net geld opgehaald. Dus dat was de redding.
En wat heb je nu geleerd van, zeg maar, going forward in 2023?
Nee, ja, goed. Wat ik heb geleerd is eigenlijk een... Je hebt een aantal dingen. Je hebt de investeringsmarkt, je hebt het economische klimaat. Maar ik denk dat waar wij een bedrijf waren waar groei boven alles stond, kan ik nu terugkijken met... ik bedoel, we zijn daardoor hard gegroeid. Dat is ons bestaansrecht. Maar ik denk niet dat groei altijd boven alles moet staan. En de eerste 3 jaar hebben wij dat super strak gedaan. Toen kregen we die grote ticket, waardoor we toen heel hard zijn gaan accelereren. Ja, en dan is het heel lastig om, als het dan even tegen zit, om terug te schakelen. Maar dus iets graduele opbouw. Nou is dat natuurlijk bij marketplaces soms lastig, want het is vaak een race tot de top en zo groot mogelijk worden. Dus we hebben gewoon meegespeeld in dat spel. En we zijn nu waar we staan. Ik kan terugkijken en zeggen, had ik anders moeten doen? Maar ja, zo werkt het helaas niet. Dus.
En winstgevend worden?
Volgend jaar.
Eind volgend jaar?
Ja.
Dan groene cijfers, is de bedoeling. Ja. Hey, en jullie zijn inmiddels ook actief in meerdere landen. Duitsland, Frankrijk, België. Is dat een kwestie van copy-pasten of zie je daar wel significante verschillen in die markten?
Ja, er is wel significant verschil.
Zoals bijvoorbeeld?
Ja, nou, de Nederlandse markt is onze thuismarkt. Maar de Duitse markt is op sommige vlakken nog steeds, ja, dat is bekend, de meest conservatieve markt. Dus als je het dan hebt over een traditionele markt waar we al in zitten, dan is die nog conservatiever.
Maar wel een stuk groter.
Nee, maar daarom, kijk, de Duitse markt is eigenlijk feitelijk net zo groot als de Nederlandse markt. En is dat eigenlijk vrij snel geworden. Is ook een tijdje onze grootste markt geweest. Alleen ja, is 5 keer groter, dus zou feitelijk veel groter moeten zijn. Alleen dat heeft ook weer te maken met wat ik net zei, investeringsklimaat. We hebben daar ook gewoon gematigd en we zijn niet tot het bot gaan doorinvesteren in markten. We hebben op een gegeven moment zelfs een aantal markten teruggetrokken, waar we begonnen in Italië en Spanje. Ja, daar zijn we dus gewoon op een gegeven moment gestopt. We hebben nog steeds veel klanten in die markten. We dienen ook veel merken in die markten. Maar pas op de plaats en zorgen dat je eerst sterk bent in je core landen. Nederland, België en Nederland lijken wat dat betreft wat meer op elkaar. Alhoewel ook weer daar, Belgische markt in de retailmarkt is net weer wat anders. In België heb je wat meer KMO's, dus zo heet dat daar, zelfstandigen. In Nederland is toch iets vaker ook franchise-nemers en ketens. Dus je ziet wel echt verschillen in die markten.
Joost Brugmans van OrderChamp, dankjewel voor jouw komst naar BNR en heel veel succes het komende jaar in het schrijven van groene cijfers. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.